Oh. Goedenavond gemeente, de kerkraden heten u en jou hartelijk welkom in deze online dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit 1 Korinthe 22 en we lezen ook artikel 5 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De kerkdiensten voor volgende week zondag 17 mei in de ochtenddienst om 9:30 ook dominee Van Zetten voor te gaan en in de avonddienst om 6:30 dominee Van de Wind. Er zijn vandaag 3 collecten. De eerste is voor de diaconie, de tweede is voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de verenigingsgebouwen Ebenezer en ProLegen. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te doen. U kunt ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. Onze voorzang is Psalm 24, vers 5. Verhoogt, o poorten, nu den boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. De kerkraden wensen u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeboren uit de doden. En de overste van de koningen van de aarde. Amen. Jongens en meisjes, heb je al een afspraak bij de kapper gemaakt? Het mag weer. En ik heb zelf een thuiskapper, maar voor sommigen van ons is best hard nodig. Toen ik de preek zat te maken, die gaat over dat het woord van God, de Bijbel, echt waar is, moest ik aan dat verhaal over de kapper denken. Er was een man die ging naar de kapper toe om zijn haar en zijn baard te laten knippen. En vaak maak je bij de kapper een praatje. En zo ging het nu ook. En de vraag kwam: bestaat God eigenlijk wel? En de kapper zei: ik geloof niet dat God bestaat. Waarom zeg je dat? Vroeg die man. Nou, als ik naar de wereld kijk en naar wat de mensen doen, naar al die oorlogen, dan kan het niet dat God bestaat. Zoveel ellende. Die man zei niet zoveel, maar toen hij de kapperszaak uitging, toen zag hij op straat mensen lopen met een hele grote haardos en een volle baard. En hij liep terug naar de winkel, naar de kapperszaak. En hij zei: kappers bestaan niet. Nou, zegt die kapper, kappers bestaan niet. Hoe kom je daar nou weer bij? Ik ben er toch en ik sta vlak voor je. Nee, zei die man, kappers bestaan niet, want ik liep door de straat en ik zag mensen met heel lang haar en een onverzorgde baard. Ja, zegt die kapper, maar dat wil niet zeggen dat er geen kappers bestaan. Het probleem is dat de mensen niet naar me toe komen. Nou, zei die man, zo is het ook met God. De Heere God bestaat echt. Hij heeft ons zijn woord gegeven. Maar het punt is dat de mensen het niet geloven en niet naar hem toekomen. Vanavond gaat het over de waarheid van het woord van God. En laten we maar met een gebed beginnen. Psalm 25, vers 2. Heer, ik maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. Gemeente, we gaan samen ons geloof belijden in die God die ons zijn woord heeft gegeven, die zichzelf bekend maakt, wie hij is, hoe hij is, en dat mogen we als gemeente uitspreken. Daarna zingen we samen Psalm 119, vers 84, psalm die zo vaak gaat over de waarheid van het woord van God en over de liefde voor dat woord. Nu vers 84. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief, ook doe ik u bevelen. Uw woord kan mij ofschoon ik alles mis door zijn smaak en hart en zinnen strijden. Psalm 119, vers 84. Vanuit onze huis en hier vanuit de kerk in verbondenheid met elkaar en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonde. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Ik wil niets daarvan voor u, mijn God, verhelen, dat betekent verbergen. Alles eerlijk tegen de Heere zeggen. Dat gaan we samen doen, biddend om zijn Heilige Geest. Heere God van het Woord, u danken we. Dat dat mag en dat dat kan. Uw aangezicht zoeken in ons gebed. Als gemeente naar uw naam genoemd. U danken we dat we niets voor u hoeven te verbergen. Want u kent ons. U weet wie we zijn. U weet hoe het in ons hart ligt tussen u en ons. U weet of we het met heel ons hart hebben meegezongen. Mijn ziel bewaart uw trouw getuigenis, dat heb ik lief. Want dan zou ik alles missen. Als ik u heb en uw woord heb, dan heb ik alles. Heere, wilt u dan vanavond, als dat in ons leven zo mag zijn, dat verdiepen? Dat we uw woord meer en meer lief krijgen, onderzoeken en ons erdoor laten gezeggen, ook als het soms dwars tegen ons ingaat. Als het ons ontdekt. Als het de vinger legt bij onze zonde. Heere, wilt u telkens weer uw woord voor ons zegenen. U weet ook, Heere, als we u nog niet kennen. Als we nog niet naar u toegegaan zijn. Misschien wel proberen te ontkennen dat u er bent en dat uw woord waar is. O God, wil u dan vanavond door uw Heilige Geest dat anders maken. Heer, hij maakt onze wegen door uw woord en geest bekend. Dat we achter u aan mogen komen. In gehoorzaamheid aan uw woord. Dat we niets liever willen dan uw stem horen en gehoorzamen. Wilt u met uw geest in onze huizen zijn. En hier in uw huis, op en onder de kansel. Wilt u met uw geest ons geven wat we nodig hebben, tot eer van uw naam. Geef ons concentratie, ook als dat toch lastiger is dan hier in de kerk te zijn. Maak u het goed, om Jezus wil. Amen. We gaan samen horen naar het woord van God en lezen 1 Koningen 22 vanaf vers 1 tot 28. Koning Achab van Israël heeft staatsbezoek. Zijn collega uit Juda is op bezoek. En we horen in dit gedeelte hoe koning Achab met de waarheid van het woord van God omgaat. 1 Koningen 22 vanaf vers 1. 3 jaar zaten zij stil. Er was geen oorlog tussen Syrië en Israël. Het gebeurde echter in het 3e jaar dat Jozefat, de koning van Juda, naar de koning van Israël toe ging. Toen zei de koning van Israël tegen zijn dienaren: weet u dat Ramoth in Gilead van ons is? En wij doen niets om het uit de hand van de koning van Syrië terug te nemen. Daarna zei hij tegen Jozefat: trekt u met mij ten strijde tegen Ramoth in Gilead? En Jozefat zei tegen de koning van Israël: ik ben als u. Mijn volk is als uw volk. Mijn paarden zijn als uw paarden. Verder zei Jozefat tegen de koning van Israël: vraag toch vandaag nog naar het woord van de Heere. Toen riep de koning van Israël de profeten bijeen, ongeveer 400 man, en zei tegen hen: zal ik tegen Ramoth en Gilead ten strijde trekken, of zal ik er vanaf zien? Ze zeiden: trek op, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. Maar Jozefat zei: is er hier niet nog een profeet van de Heere, zodat wij de Heere door hem kunnen raadplegen? Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat: er is nog 1 man om door hem de Heere te raadplegen, maar ik haat hem. Want hij profeteert niets goeds over mij, alleen maar onheil. Micha, de zoon van Jimla. Jozefat zei: zo moet de koning niet spreken. Toen riep de koning van Israël een hoveling en zei: haal snel Micha, de zoon van Jimla. Nu zaten de koning van Israël en Jozefat, de koning van Juda, ieder op zijn troon, gekleed in statiegewaad op de dorsvloer bij de ingang van de poort van Samaria. En al de profeten profeteerden in hun tegenwoordigheid. Zedekiah, de zoon van Kenaana, had ijzeren horens voor zichzelf gemaakt en zei: zo zegt de Heere, hiermee zult u de Syriërs neerstoten, totdat u hen vernietigd hebt. En alle profeten profeteerden hetzelfde. Trek op naar Ramoth en Gilead en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. De bode nu, die Micha was gaan roepen, sprak tot hem: zie toch, de woorden van de profeten zijn eenstemmig in het voordeel van de koning. Laat toch uw woord als het woord van een van hen zijn en spreek het goede. Maar Micha zei: zo waar de Heere leeft, wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. Toen hij bij de koning kwam, zei de koning tegen hem: Micha, zullen wij tegen Ramoth en Gilead in strijden trekken of zullen we er vanaf zien? En hij zei tegen hem: trek op en u zult slagen, want de Heere zal hen in de hand van de koning geven. De koning zei tegen hem: hoeveel keer moet ik u nog bezweren dat u tot mij niet zult spreken dan alleen de waarheid in de naam van de Heere? Hij zei: ik zag heel Israël overal verspreid op de bergen, als schapen die geen herder hebben. En de Heere zei: deze hebben geen heer. Laat ieder in vrede naar zijn huis terugkeren. Toen zei de koning van Israël tegen Jozefat: heb ik u niet gezegd? Hij zal over mij niets goeds profeteren, alleen maar onheil. Verder zei Micha: daarom, hoor het woord van de Heere. Ik zag de Heere op zijn troon zitten en heel het hemelse leger stond bij hem, aan zijn rechterhand en aan zijn linkerzijde. En de Heere zei: wie zal Achab misleiden, zodat hij zal optrekken en bij Ramoth en Gilead zal vallen in de strijd? De een nu zei dit en de ander zei dat. Toen trad er een geest naar voren en hij ging voor het aangezicht van de Heere staan. Hij zei: ik zal hem misleiden. En de Heere zei: waarmee? Hij zei: ik zal erop uitgaan en een leugengeest zijn in de mond van al zijn profeten. En hij zei: u mag misleiden en u zult er ook toe in staat zijn. Vertrek en doe het zo. Wel nu, zie, de Heere heeft een leugengeest in de mond van al deze profeten van u gegeven en de Heere heeft onheil over u uitgesproken. Toen kwam Zedekia, de zoon van Keneana, naar voren en hij sloeg Micha op zijn kaak en zei: langs welke weg is de geest van de Heere van mij weggegaan om tot u te spreken? En Micha zei: zie, u zult het zien op de dag waarop u van kamer naar kamer gaat om u te verbergen. Toen zei de koning van Israël: neem Micha mee en breng hem terug naar Amon, de leider van de stad, en naar Joas, de zoon van de koning. En u moet zeggen: dit zegt de koning, zet deze man in de gevangenis en laat hem brood van verdrukking eten en water van verdrukking drinken, totdat ik in vrede terugkom. Maar Micha zei: als u echt in vrede terugkeert, heeft de Heere niet door mij gesproken. Verder zei hij: luister, volken, allemaal. Tot zover het woord van God. En jongens en meisjes, als je wil weten hoe dat afliep, ja, lees maar wat er boven vers 29 staat. De dood van Achab. We lezen nu samen artikel 5 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Het gezag van de Heilige Schrift van de Bijbel. Wij ontvangen al deze boeken alleen als heilig en kanoniek om ons geloof daarna te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. En wij geloven zonder enige twijfel alles wat zij bevatten. En dit niet zozeer omdat de kerk ze aanneemt en als zodanig erkent, maar vooral omdat ons de Heilige Geest getuigenis geeft in onze harten dat ze van God zijn. terwijl ze ook het bewijs daarvan in zichzelf hebben, aangezien zelfs blinden kunnen tasten dat de dingen die daarin voorzegd zijn, gebeuren. Boven de preek heb ik geschreven: ongetwijfeld schriftgeloof. Het gaat in dit artikel ook over kanoniek, over de kanon. Daarvoor verwijs ik u naar de paper die ik op de website heb laten plaatsen. Daar staat in een voetnoot een wat uitgebreidere toelichting voor wie dat mooi vindt om na te lezen. Ongetwijfeld schriftgeloof. Ter voorbereiding op de verkondiging gaan we samen zingen. Psalm 119, nu vers 72. Als mij benauwd of bang gevallen is, prachtige psalm ook in deze tijd, dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. De zuiverheid van uw getuigenis blinkt altijd uit, zelfs in de zwaarste noden. Psalm 119, vers 72. U mag uw gave geven, nu of later deze week, goed om dat niet te vergeten, voor de Heere en zijn dienst. Ongetwijfeld schriftgeloof. Onze amen gemeente op de verkondiging van Gods woord is Psalm 119, vers 65. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Daarom zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. Psalm 119, vers 65. Gemeente, en jongens en meisjes, ik begin bij jullie. Was mama blij met jouw moederdagcadeautje? Nou, je kunt er even aankijken, want dat kan ik nu toch niet zien. Maar ik denk het wel. Ik denk dat ze blij was met wat jij haar hebt gegeven. Misschien stond het wel niet op de verlanglijstje. En het zou zelfs kunnen dat ze het liefst het in een andere kleur had gehad of zo. Maar toch weet ik dat ze er blij mee was. Weet je waarom? Omdat jij het uit liefde hebt gegeven. En dat zag zij je ogen. En ze weet dat je dat gegeven hebt omdat je van haar houdt. En alleen daarom is ze al blij met dat cadeau wat jij gaf. En nou ontvangen we vanavond allemaal een cadeau. En daar spreekt zoveel liefde uit. De liefde van de Heere God. Stel je voor dat je het cadeautje had gegeven en dat mama het uit had gepakt en dat ze een donker gezicht had getrokken en dat ze had gezegd, alsjeblieft, dat hoef ik niet, hou maar. Ik denk dat je dan een verdrietige dag had gehad. Stel je voor dat wij dat cadeau van de Heere God krijgen en dat wij zeggen, houd u het maar, ik hoef het niet. Wat de Heere God in liefde aan ons gaf. Guido de Bres zegt, wij ontvangen het woord van God. En daar hangt alles van af. Zo zongen we het net. Het nare verderf in eeuwigheid ontvloden. Dit woord wil ons redden. Wil ons zalig maken. Uit dit woord spreekt de liefde van de Heere. Koning Agab ontvangt ook een woord van God. Maar hij zit er niks op te wachten. Hij heeft het in zijn leven wel een beetje gehad met die mannen van God. Eerst die Elia en nu die Micha. Vers 8. Hij haat ze. Want ze gaan dwars tegen zijn wil en wens in. Daarom heeft hij ze ingewisseld voor fijnere profeten. Mannen die hem nooit tegenspreken. Maar die, vers 13, altijd in zijn voordeel spreken. Als Agab zijn collega uit Juda op bezoek heeft, koning Jozefat, dan wint hij er geen doekjes om. Die ene profeet van de Heere, die Micha, die haat hij. Koning Jozefat die schrikt daarvan. Vers 8, dat mag je niet zeggen. Besef je wel wat je zegt, man? Zijn wij eigenlijk nog wel van slag? Als de afkeer van God en zijn woord in de media geuit wordt, huilt ons hart als er op het werk of op school gevloekt wordt. En als ons in de media alles voorgeschoteld wordt wat God in zijn woord verboden heeft, zijn we net als Jozefat geschrokken. Als God in zijn woord belachelijk wordt gemaakt, stel je voor dat ons mobiel en onze tablet ons iedere keer uit de handen zouden vallen als er gevloekt of gespot wordt. Hoeveel barsten zouden erin zitten? En waar zit je meer over in? Een barst in je scherm? Of een barst in je relatie met God? Jozefat is ontdaan. Nou, Ahab die wil alleen maar profeten als Zedekia. Die zeggen, tuurlijk zul je winnen. Val ze maar gerust aan, die Syriërs. En toch, Jozefat kan daar niet mee leven. Hij wil een man Gods horen. Hij wil het woord horen. Omdat hij voelt dat dat de waarheid is. Je kunt ook roepen dat kappers niet bestaan. En je kunt wel doen of God niet bestaat. Maar we weten wel beter. Ahab stemt toe. Een bode moet Micha op gaan halen. Ik weet niet of die bode onder druk stond, maar je zult hem maar als spreekbeurtenregelaar hebben. Die bode. Of in de beroepingscommissie. Hij zegt tegen Micha, vers 11, spreek in het voordeel van de koning, spreek het goede. Toen ik dat las, moest ik even denken aan onze jongeren vorig jaar op catechisatie. We hadden een mooi gesprek met elkaar over de preek. En ik vroeg aan hen wat ze belangrijk vonden. Nou, ze hadden wel wat natuurlijk, niet te lang, niet te moeilijk. Niet alleen voor de ouderen en voor de kinderen, maar ook voor ons als jongeren. Niet te veel herhaling. Maar het mooiste kwam nog. En daar waren jullie het over eens. Het moet wel de waarheid zijn. Het hoeft niet per se mooi te zijn of fijn. Maar het moet waar zijn. Kijk, zo ontvang je het woord van God als de waarheid verkondigd wordt. Kijk maar uit voor die Ahab-bode. Want die settelt zich heel makkelijk in ons hart. Spreek een beetje in ons voordeel. Intussen is die Micha een geestelijk moedig mens. Bid u maar veel dat collega van de Wind en ik zo'n Micha gestalte hebben. Vers 14. Zo waar de Heere leeft, wat de Heere tegen mij zegt, dat zal ik spreken. Maar dan staat hij voor Ahab. En dan doet hij iets heel onverwachts. Want hij voelt wel aan waarom dat hij hier staat. Hij weet wel waarom Ahab hem geroepen heeft. En hij praat de leugenprofeten na. Ga maar vechten. God geeft de Syriërs in je hand. Ahab valt bijna van zijn troon van verbazing. Wat zegt hij nu? Ik moest even aan mijn opa denken. Wat hij ooit als puber tegen me zei. Jongen, je mag overal naartoe. Ga maar lekker uit. Kijk elke film die je wil. Wat zegt u nu, opa? Kom maar. Maar je moet er wel vooraf voor kunnen bidden. En achteraf voor kunnen danken. Ben ik nooit meer vergeten. Ga maar vechten. God geeft je de overwinning. En nu komt er iets. Ahab die weet heel goed. Dat Gods woord waar is. En dat wat Micha nu zegt bedoeld is om hem te ontmaskeren. Hij weet hoe het zit diep in zijn hart met de waarheid. En daarom zegt hij ook vers 16. Hoe vaak moet je nou nog zeggen dat je alleen de waarheid mag spreken in Gods naam? Ahab die overschreeuwt zijn geweten. Want hij weet dat het woord van God de enige waarheid is. Je kunt wel schreeuwen dat er geen kappels bestaan. En er allerlei dingen bij halen. Maar diep in je hart weet je beter. En was dan genadig om te merken. Ik miste contacten, de gesprekken met onze jongeren op catechisatie en in pastoraat. Maar wel mooi om te merken dat er dan jongeren en ouderen zijn die zeggen: ik wil nou alleen de waarheid horen. En voor dat woord van God, daar wil ik nou voor buigen. Want ik heb die waarheid lief gekregen. Ik proef in dit geschenk dat God geeft, proef ik zijn liefde. Nou, dat is wat Guido de Bret leert als hij zegt: wij ontvangen het woord. Ook als dat woord wel eens heel scherp is, ontdekkend. Als we eigenlijk liever iets anders willen horen. Als het onze zonde aanwijst. Ook dan ontvangen we het woord. Vanuit dit artikel wil ik eerst daar de vinger wat bij leggen, bij de Heilige Schrift ontvangen. En dan bij de drie dingen die Guido de Bret noemt om de Schrift te geloven. Eerst de Schrift ontvangen. Ik denk dat Guido de Bret dat mooie woordje aan Paulus ontleend heeft. Want Paulus die zegt in 1 Thessalonicenzen 2: daarom danken ook wij God zonder ophouden dat u, toen u van ons het gepredikte woord van God hebt ontvangen, het ook aangenomen hebt. Niet als een mensenwoord, maar zoals het werkelijk is, als Gods woord, dat ook werkzaam is in u die gelooft. Wij hebben de waarheid niet in pacht, maar we hebben de waarheid ontvangen. En die nemen we dankbaar aan. Calvijn, die heeft ook een catechismus geschreven, die zegt het zo: hoe moeten wij die gebruiken om er nut van te hebben? Door het woord te ontvangen met volle zekerheid van ons gemoed als de waarheid die van de hemel gekomen is. En je merkt bij Guido de Bret en Calvijn de verwondering, dat hebben ze in de reformatie weer ontdekt. Dat Gods eigen stem zo rechtstreeks en helder klinkt. Het wordt ons als het ware in de schoot geworpen. Alsof je in het oerwoud verdwaald bent en ineens valt er een kompas uit de hemel. Zo ontvangen wij de Bijbel. Geen boek van mensen, geen boek van beneden naar boven, maar een boek van God vandaan naar ons toe. We zeggen wel eens: we krijgen geen briefje uit de hemel. En dat is waar. Als je bepaalde beslissingen moet nemen, dan zou je dat wel eens willen, dat er een briefje uit de hemel kwam, waar God precies op schreef wat je moest doen. Nou, zo'n briefje komt er niet. En dat is wel eens moeilijk, maar als het erop aankomt, hoeft het ook niet, want we hebben zijn woord ontvangen. Onze kompas, de kanon, dat betekent maatstaf. Eerst is dat Oude Testament door de rabbijnen vastgesteld in de eerste eeuw. En wat later het Nieuwe Testament. Er is in het begin wat strijd geweest, omdat er sommige mensen boeken van af wilden halen en anderen er boeken bij wilden voegen. Nou, zie verder de voetnoot te peper. Wat doen we met dat cadeau? Nou, zegt de Bret, om ons geloof daarnaar te richten, daarop te gronden en daarmee te bevestigen. Dan heb je vaste grond onder de voeten voor leven en sterven. Dan kan er om je heen van alles gebeuren, dan kunnen de virussen woeden, dan kunnen er moeilijke dingen in je leven zijn, verdriet en pijn. Maar wat er in je leven ook gebeurt, je hebt deze vaste grond onder de voeten. Het woord van God en de God van het woord. En dat vraagt geloof. Dat is het tweede, de Heilige Schrift geloven. En daar noemt Guido de Bray een aantal dingen bij. Ja, het komt op geloof aan. Is het wel waar? Dat is een vraag die veel mensen bezighoudt, jongeren jullie ook. En dat is op zich niet zo vreemd. Als je volwassen wordt, als je zelfstandig wordt, dan ga je ook zelfstandig nadenken. En kom je los te staan, losser te staan van de keuze die je ouders maakten. En dat is een spannende tijd voor jou en voor je ouders. God heeft je ouders uitgenodigd, vaak al bij je doop, om in hem en zijn woord te geloven en jou zo op te voeden. Dat hebben ze gedaan. Dus waarschijnlijk zullen ze zeggen, net als ik, dat doen we met alle tekort en gebrek. Maar intussen heb je het van jongs af aan geleerd. Geloven in het woord van God. En daarmee is geloven, bidden en bijbellezen iets wat je als een vanzelfheid meekreeg, maar ondertussen wel een keuze is. Kies heden wie je dienen zult. En Guido de Bray zegt, wat is daar nu helpend bij? Wat is er nu nodig om in die Bijbel te geloven? Om die reis door je leven met het woord van God te gaan? Nou, de erkenning van de kerk, die vindt hij trouwens niet het belangrijkste. Het getuigenis van de Heilige Geest en het bewijs dat de schrift in zichzelf heeft. Die drie. De waarheid bewijst zichzelf. Jongeren, een voorbeeld. De waarheid is dat als, ik hoop dat dat allemaal weer kan over een poos, dat je met je auto op vakantie kunt naar Oostenrijk, ik noem wat. De waarheid is dat je dan brandstof in je auto nodig hebt. Stel, je hebt je rijbewijs gehaald, je hebt een autootje kunnen kopen en je gaat zonder je ouders voor het eerst op vakantie, een paar vrienden misschien, naar Oostenrijk. Ben je dan van plan om te tanken? Ja, natuurlijk zeg je, waar ziet u me voor aan? Nou ja, als je niet tankt, dat is veel makkelijker, dan hoef je nergens in de rij te staan, het kost niks. En toch ga je tanken. Waarom eigenlijk? Nou, dat heeft met het eerste punt te maken wat Guido de Bray noemt, erkenning van de kerk. Jij gaat tanken omdat je dat van je ouders geleerd hebt. Toen je nog heel klein was, reed je mee en dan stopte je moeder op een gegeven moment. En ja, die ging tanken. Jij mee de auto uitkijken. En je vader deed het ook en iedereen. Zo heb je dat geleerd. Een auto heeft brandstof nodig. Nou, zo is het ook met de waarheid van de Bijbel. Dat de Bijbel waar is, dat heb je geleerd van je ouders, je grootouders, op school vaak, in de kerk. Zo heb je dat meegekregen. Mensen die om je heen, die er niet aan twijfelen, die het zeker weten. Waarom? Omdat ze God hebben leren kennen. Hem hebben lief gekregen. Al die mensen die wel naar de kapper gaan en er geknipt bij lopen, die zijn het levende bewijs dat God bestaat, dat de kapper bestaat. Christenen die met God leven zijn het bewijs dat God bestaat. Vaak zijn wij dan ook de enige Bijbel die mensen lezen. Wij worden geroepen om een wandelende Bijbel te zijn. Zodat we aan anderen uitstralen, God bestaat echt. En hij wil er voor u zijn en voor jou. We hebben hem nodig. Dat is trouwens meteen ook wel een aanklacht voor mensen die zichzelf wel christen noemen, maar die het gezag van de Bijbel niet erkennen. Die met een gerust hart durven te zeggen, ja, het staat wel in de Bijbel, maar dat geloof ik niet meer. En dan gaat er zo af en toe gaat er een bladzij uit en je houdt een steeds dunnere Bijbel over. Omdat je er anders over bent gaan denken. Agap. Dat is wat de duivel je influistert. De Heer Jezus die stuurde de Satan weg. Er staat geschreven. Tuurlijk kun je wel eens een discussie, een meningsverschil hebben over de uitleg van de Bijbel. Dat kan allemaal. We zijn maar kleine mensen en ons verstand is maar klein en zondig bovendien. Wij hebben de waarheid niet in pacht. Maar de waarheid heeft ons in pacht. Want door dit woord leren we de Heer Jezus kennen, de waarheid. Brandstof is nodig om met je auto te kunnen rijden. Dat is een waarheid. En de Bijbel, het woord van God, is nodig om de Heer te kennen voor leven en voor sterven. Om behouden te worden. Om tot je bestemming te komen. Dat leren we door de erkenning van de kerk. Door de vastgestelde kanon die wij hebben ontvangen. En God heeft er zelf voor gezorgd. Dat dit woord doorgegeven werd. Intussen is dit argument voor Guido de Bray niet de belangrijkste. Het helpt omdat de kerk het aanneemt. Omdat andere christenen zeggen dat waar is. Maar als het erop aankomt is dat niet het allerbelangrijkste argument. Dat zegt hij er meteen bij. Want ja. Dat kan een ander dan wel zeggen. Maar moet ik dat overnemen? Ja. Even terug naar die brandstof. Je kunt het natuurlijk uitproberen, hè? Gewoon niet denkend naar Oostenrijk rijden. Dan weet je of het waar is wat je ouders je geleerd hebben. Maar de ernst van het woord van God is, je leeft maar één keer. Je kunt het niet uitproberen. Eén keer leven zonder God en zonder te geloven. En één keer met de Heer, dat kan niet. Dan loopt het eeuwig mis. En daarom vind ik het zo mooi dat Guido de Bray nog een punt invoegt. Niet dat van de kerk is het belangrijkste. Niet omdat je vader en moeder het zeggen. Niet omdat de dominee het op catechisatie zo zegt. Maar nog veel mooier. Ik vind dat niet alleen mooi van Guido de Bray, maar ik vind het vooral genadig van God. Het tweede is het getuigenis van de Heilige Geest. Dat is nou zo mooi, hè? Je kunt vastlopen met twijfels en vragen. Hoe zit dat nou? En dan kom je mensen tegen die ermee spotten en God de rug toekeren. Geloof jij dat nog? Dan denk je, ja, hoe zit het? Wat pa en ma altijd hebben gezegd. En wat doet dan de Heilige Geest? Die geeft getuigenis in onze harten, dat de Bijbel waar is en het woord van God is. Dus geloven, aan de ene kant dat moeten we doen. Ik roep daar vanavond toe op, geloof in het woord van God en geloof in de God van het woord. Maar het is vooral ook een gave. Een gave van de Heilige Geest. Het geloof dat de Heilige Geest in ons hart wil werken. Dat heeft hij opnieuw van Paulus. Romeinen 8. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En dat we hem leren kennen. En steeds meer en steeds beter leren kennen in dat heerlijke woord van hem. Dan heb je het bewijs van de dominee niet meer nodig. En van je ouders niet meer. Maar dan vertrouw je je aan de Heere toe. Omdat hij dat in je hart werkt. Als je dat nou nog mist. Of je nou oud of jong bent. Als je dat nou nog mist. Bid dan om de Heilige Geest. En de Heer Jezus heeft hem beloofd. Dat weten we. Wie om de Heilige Geest bidt, zal die Geest ontvangen. Dat is het mooie, hè? De Heilige Geest heeft ervoor gezorgd dat wij dit woord van God hebben gekregen. Iemand schreef, de Heilige Geest heeft eerst de hoofdredactie gedaan. De hoofdredactie van de Bijbel. Het werk van de Geest. En nu zorgt hij ook nog voor de bezorging. En hij brengt het in harten van mensen. Wie oren heeft om te horen, die horen. En dan noemt Guido de Bren nog een derde ding. Over dat geloven. Niet alleen de erkenning door de kerk. Het getuigenis van de Heilige Geest. Maar wij geloven ook dat de Bijbel het woord van God is. Vanwege het bewijs dat de schriften in zichzelf hebben. Want geloven, dat schakelt ons verstand niet uit. Terwijl zij ook het bewijs daarvan in zichzelf hebben, aangezien zelfs blinden kunnen tasten van de dingen die daarin voorzegd zijn, dat die gebeuren. Nou schreef Guido de Bret dit voor de tijd van de verlichting. Hij bedoelt niet dat je God kunt bewijzen op een wetenschappelijke manier. We kunnen de waarheid van de Bijbel niet bewijzen. Wetenschappers niet en anderen ook niet. Andersom trouwens ook niet. We kunnen ook niet bewijzen dat God niet bestaat. Dat kan de wetenschap ook niet. Maar ze hebben een bewijs in zichzelf. Het blijkt waar te zijn. Bij Agab. Op een zeer aangrijpende wijze trouwens. Het blijkt waar te zijn. De Messias wordt verzegd. En hij is gekomen. De wegvoering naar Babel is verzegd. En is gekomen. De verwoesting van Jeruzalem is verzegd. En is gekomen. Ik weet niet waar Guido de Bret aan dacht. Maar zullen we het eens doortrekken naar onze tijd? We zien het woord van God om ons heen in vervulling gaan. Besmettelijke ziekten zijn voorzegd. En ze zijn gekomen. Oorlogen en geruchten van oorlogen voorzegd. En ze zijn gekomen. En wat dacht u van de terugkeer van het Joodse volk naar het beloofde land? Je moet wel blind zijn om het niet te zien, zegt de Bret. En dat is waar. Maar intussen moeten onze ogen ervoor geopend worden. Het genadige werk van de Heilige Geest. Kappers bestaan echt. Al zie ik er soms om me heen niks van. Omdat mensen niet naar hem toe gaan. God bestaat echt. Ook al zie je er soms niks van in je leven. En begrijp je zijn weg niet. Hier hebben we zijn woord, zijn belofte. Morgen mag je weer naar de kapper. Maar bovenal, morgen, nee, nu. Nu mag je bij God genade vinden in zijn woord. Want weet je, uit dit woord spreekt liefde. Dit woord gaat over de Heer Jezus. Kom tot Hem. En geloof dat Hij is en een beloner is van degene die Hem zoekt. Een grote geschenk ken ik niet. Omdat hier de Heer Jezus op ligt. Tot ons behoud. Geloof in de God van het woord. En geloof in het woord van God. Want in dit woord ontvangen we alles wat we nodig hebben voor leven en voor sterven. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Amen. Laten we samen danken, bidden en voorbeden doen. God van het woord, Vader van onze Heer Jezus Christus, wij danken u eerbiedig voor uw geschenk. De onuitsprekelijke gave van uw openbaring, uw liefdesbrief aan ons. U danken we dat u in uw genade uw Heilige Geest hebt gegeven, opdat wij uw woord mogen hebben. Dat u zelf de hoofdredactie heeft verzorgd. En dat u zelf voor de bezorging instaat. Door dit woord in onze harten te brengen. Daar danken we u voor, Heere, want als dat niet zo zou zijn, dan zouden we uw woord buiten ons hart en leven sluiten. Zo zijn we van onszelf. Omdat uw woord recht tegen ons, tegen onze oude mens ingaat. Maar wat is uw liefde groot, dat u ons ook vanavond de verkondiging van het evangelie gaf. En dat het op drie verschillende wijzen klinken mocht: God bestaat echt. Dank dat er anderen waren, onze ouders of mensen om ons heen, die een levend bewijs vormden in hun leven met u, zodat wij daarin bij u gebracht werden. Dank dat uw woord waar blijkt in zichzelf, omdat alles wat er staat in vervulling ging of aan het gaan is. Dank dat uw geest ook vanavond werken wil. Heer, hij maakt ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En wilt u geven dat niemand zich in ongeloof en onbekeerlijkheid voor dit woord de oren dicht doet. Het haat zoals Agab deed. Mocht het nog niet goed zitten tussen u en ons, wil dan dit woord van vanavond daartoe zegenen. We bidden voor elkaar. Wees bij ons in de week die we zijn ingegaan. Heel bijzonder ook bidden we dat voor mevrouw Van Loon, die op haar uiterste ligt, voor de poorten van de eeuwigheid. Wees bij haar, zoals we vanmiddag bij haar bed mochten bidden, mochten lezen. Uw ziel zal hij bewaren. Zegen hen ook als gezin. Wees bij allen die ziek zijn, die verdriet hebben, die pijn lijden, die rouw dragen. U weet alle dingen. Wees ons met uw barmhartigheid nabij. We bidden op deze bijzondere dag voor onze moeders, voor onze gezinnen. Zegen in de opvoeding. Geef heel veel liefde en betrokkenheid op elkaar in onze gezinnen. Wees ook bij hen voor wie het een moeilijke dag is. Omdat ze nooit moeder werden. Of omdat we onze moeder missen vandaag. Kwijtraakten aan de dood. Of omdat relaties hopeloos verstoord zijn tussen ouders en kinderen. Alle pijn, Heere, die er ook kan zijn, leggen we voor u neer. Wees in ieder van ons nabij. En zorgt u voor ons in alle dingen ook in deze week. Zegen onze overheid. Zegen onze kerk. Alle kerken over het rond van de aarde, in het bijzonder uw vervolgde kerk. Doe uw koninkrijk komen. En dat we zo toe mogen leven. Naar die grote dag dat iedere knie zich zal buigen. En iedereen zal moeten erkennen. Ten voordeel of ten oordeel. Het is waar. God is waar. Zijn woord is waar. En geef dat het ons verlangen mag zijn. Om u dan voor eeuwig groot te maken. Omwille van de liefde. Die u in uw woord. En in uw zoon. Aan ons hebt geschonken. Vader, Zoon en Heilige Geest, u komt toe, de eer, de lof, de aanbidding en de dankzegging van nu tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 19, waar ook de liefde voor het woord bezongen wordt, des Heren wet. Maar dat betekent dus het hele woord van God nochtans verspreidt volmaakter glans. Psalm 19, vers 4. Gemeente, ontvang een hartelijke groet van ons vanuit de kerk. En bovenal ontvang de zegen van God, die ik in zijn naam op uw hart en leven mag leggen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.